weg naar je eerste marathona of doorwinterd granfondist. In onze podcast belichten we alle aspecten van het granfondo wielrennen. We vullen onze tafel met experten allerhande en gaan samen op zoek naar de ultieme granfondo beleving. Mijn naam is Christophe en welkom bij de granfondo podcast. We hebben Zonhoven vandaag achter ons gelaten en zijn afgezakt naar het gezellige Te Sanderlo, waar we ons in het mekka van de wielerkleding bevinden. Want te midden al die gezellige Kempische velden en bossen staat het epicentrum van innovatieve wielerkledij. Wielerkledij waar medailles mee worden gewonnen, die grote namen in de sport vol trots rond hun lichaam dragen en waar ook wij elke wedstrijd mee mogen pronken. Vandaag hebben we het over de optimale wielerkledij voor de granfondist. En geen betere plek om dat te doen dan in het hoofdkantoor van onze partner BioRacer. En dat doe ik uiteraard niet zonder mijn vaste tafelgast, die voor de gelegenheid zijn aerosuit heeft uitgetrokken en gelukkig maar zijn recuperatiekledij in de plaats heeft aangedaan. Welkom Arne.
Dag Christophe.
Jij bent hier wel bekend, hè?
Ik ben hier al eens geweest, ja.
Ja. Kind aan huis.
Ja, okay. Al sinds meer dan 10 jaar. Ik denk dat we richting de 15 jaar gaan. Ja. Als we het voortraject van een granfondo-team meenemen.
Ja, kijk eens aan. Ja, ik had geluk dat jij net voor mij reed. Ik had het niet door. Dus ik kon u volgen naar hier. Ik merkte dat je heel thuis was toen dat je vlak voor de deur op 2 parkingplaatsen presenteerde. Parkeerde en ik helemaal verder door moest rijden door de regen met al mijn... En je wachtte ook helemaal niet. Ik dacht, hij gaat helpen dragen of zo, maar hij was gewoon direct binnen.
Ja, dus, ja. Dus mijn excuses.
Dat is niet erg. Ik merkte dat je heel gebrand waard om daar hier te komen. Goed, welkom Arne. Naast Arne heb ik nog 2 andere gesprekspartners kunnen strikken, die als geen ander de ins en outs van de wielerkledij kennen. Aan de ene kant niemand minder dan de CEO van BioRacer. Welkom, Danny Segers.
Goedemiddag.
En daarnaast Sebastiaan Merks, die als onze vaste tussenpersoon bij BioRacer het rijlen en zeilen van onze granfondo-teamkledij nauwgezet opvolgt. Welkom, Sebastiaan.
Dank u wel, Christophe.
Heren, misschien om te beginnen, ik ga jullie zelf misschien even kort laten voorstellen en wat dat jullie doen binnen BioRacer.
Ik ben Danny Segers, ik ben CEO van BioRacer. Ik ben sinds ook al 15 jaar bij BioRacer. Ik ben in 2007, 2008 gestart. In eerste instantie als projectmanager. Romain was toen op zoek naar opvolging en er was niks beters dan via projecten de organisatie te leren kennen. Dan ben ik in 2011-12 operations manager geworden. We hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat we de groei die we voor ogen hadden konden waarmaken. En dat betekende natuurlijk productiecapaciteit bouwen. We leven spijtig genoeg in een land waar dat het niet meer echt economisch is om nog confectie te doen. Hè. Dus de minuten die we moeten spenderen aan ons product, ja, dat zijn vooral mensen die met hun handen een bepaalde bewerking moeten doen. En daarvoor moesten we op zoek naar productiecapaciteit in het buitenland. In eerste instantie Tsjechië, nadien in Roemenië opgestart en een 5-tal jaar geleden ook in Macedonië een productieunit opgestart.
Okay.
En dan iets verder ook Colombia opgestart eigenlijk met de groeiambitie om Latijns-Amerika, Amerika en Canada van daaruit te gaan bewerken. En dat is tot 2016-17 mijn hoofdtaak geweest om nadien dan Romain eigenlijk volledig op te volgen als CEO en aan het roer van dit schip te staan, zal ik zeggen.
Ja, oké, okay, cool. Mooi traject.
Ja, klopt. Ja.
Oké, okay, cool.
Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Dus ja. Met vallen en opstaan, zweet. Ja, ja. En af en toe wat traantjes. En zeker de afgelopen 2 jaar is het toch wel een heel uitdagende omgeving geweest. Maar ik denk en ik ben vrij zeker dat we in de fietsindustrie niet de enige zijn die toch wel een weerbots hebben gehad van de hossen in de coronaperiode. Maar goed, we zijn er doorgeraakt en zeker aan het doorgeraken. Maar ik moet zeggen, dat heeft toch wel impact gehad op de organisatie. En vooral ook omdat we nog altijd die groeiambitie wel hebben. Maar we gaan het op een andere manier moeten organiseren. En dat begint wel vrij goed te lukken.
Ja, oké. Okay. Nee, cool. Heel goed. Heel fijn dat je erbij bent, Tom. We hebben Sebastiaan ook bij ons aan tafel.
Correct. Ja.
Vertel, Sebastiaan, waar kunnen we voor lastigvallen?
Een beetje van alles eigenlijk. ik ben Sebastiaan, of ook wel Seb. Sommigen zullen mij misschien wel kennen. Ik heb vorig jaar ook op de teamdag van Granfondo, Granfondo-team in Zonhoven, was ik ook aanwezig om daar de nieuwe kledij of de nieuwe design te lanceren. Ik werk in principe op customer service. Ik doe ook een stukje interne sales en eigenlijk ook gewoon communicatie met profploegen, maar ook grotere klanten, zoals bijvoorbeeld Grand Fondo Team. Dat volg ik op. Nu sinds 2,5 jaar zit ik bij BioRacer, dus iets minder indrukwekkend als dat is een hele traject. Maar goed, ik zit hier naar mijn gevoel op mijn plaats en op die manier kan ik de klanten fijn verder helpen.
Oké. Maar dan hebben we met jullie de ideale tandem om hier vandaag te spreken over wielerkledij en onze Grand Fondo Team kledij. BioRacer vandaag kennen we vooral van de wielerkledij van onder andere Uno X van de Belgische Nationale Ploeg. Natuurlijk ook van onze eigen Grand Fondo Team kledij. Maar jullie focussen ook op triathlon, atletiek, schaatsen, skiën. Ik vermoed dat dat niet altijd het geval is geweest. Hoe is BioRacer gestart en hoe is die evolutie verlopen?
Well, BioRacer is gestart in, denk ik, 85. Remon was toen eigenlijk vast benoemd op de RTT. Heeft nog effectief in de manuele schakelkamer gezeten van de telefonie. Was semi-prof en had eigenlijk vanuit die achtergrond met een RTT heel veel vrije tijd. Was een verdienstelijke coureur, heeft veel koersen gewonnen op het tweede niveau, zal ik zeggen. Maar moest wel altijd zorgen voor verbeteringen van dingen die hem niet kon compenseren doordat zijn prestatievermogen wat minder was. Dus hij moest combines zoeken met de juiste renners in het peloton. Hij moest zorgen naar verbetering van fietspositie, naar andere kleding. Hij moest slim eigenlijk aan de slag gaan om toch die koersen te kunnen winnen. En daar is BioRacer eigenlijk uit ontstaan. Vanuit die wetenschap van de fietspositie op dat moment was ver van optimaal. Kijk naar de peloton van destijds, die zaten allemaal te laag. Als je dat nu zou zien, moet je denken van hoe kan dat? Maar Remal was eigenlijk de eerste die met een computergestuurd systeem, toen nog een Tandy 64-bit, en een collega van hem die dat programmeerde op de RTT, eigenlijk een meetsysteem ontwikkeld wat nu nog altijd de norm is bij bikefitting, eigenlijk een eigendom is van Shimano. Dat was eigenlijk de aanleiding om een BTW-nummer aan te vragen. Om eigenlijk als vast benoemd vakbondsafgevaardigde van de rode partij binnen de RTT toch die stap naar het ondernemerschap te zetten.
Okay.
En heeft dan eigenlijk in die oefening samen met zijn vrouw alle twee loopbaanonderbreking kunnen pakken. We kregen dan nog de helft eigenlijk betaald van de staat om eigenlijk in loopbaanonderbreking te gaan. En eigenlijk dat budget en die periode gebruikt om eigenlijk volledig te verzelfstandigen. Op vlak van het meetsysteem, personaliseren van fietskaders. Zij waren de eerste die de eerste hartslagmeters, hoe noemen ze weer, uit Finland, Polar. De Polar, te importeren. Haalde heel veel uit de rallysport bijvoorbeeld. In de rallysport zag je dat daar bijvoorbeeld al kuipzetels helemaal werden aangepast aan de mate van de mens. En dat is eigenlijk de achterliggende idee van de Vitruvian Man, hè? Dus het logo van Da Vinci. En the man is the measure of all things. Dingen doen om de atleet beter te maken. En dat betekent het personaliseren van fietskaders, fietsposities, schoenzooltjes, schoenen. Tot en met natuurlijk dan de kleding. En zijn vrouw was modeliste geweest bij Van Gils. Kostuums gemaakt, kwam wel patronen overweg. En zijn eigenlijk letterlijk aan de keukentafel beginnen eigen kleding ontwerpen, ontwikkelen. Om ook weer terug die prestaties van die renners beter te maken.
Oké. Een jarenlange expertise dus rond wielerkledij. Nu ik vermoed dat die doorheen de jaren wel heel wat wijzigingen hebben doorstaan. Zijn de noden van de renners ook veranderd? En wat zijn zowat de laatste innovaties rond kledij die dat jullie zien?
Dus als je het over de jaren heen bekijkt, en ik denk in de jaren, begin jaren 80, 85 was er de opkomst, de switch van wol naar lycra en naar stretchmateriaal. Zeker voor de broeken. De bovenkleding was nog vaak 100% polyester, eigenlijk zonder stretch, waardoor dat de pasvorm van, ik zeg maar iets, 15, 20 jaar geleden was. Toen bestonden lycra mouwtjes nog niet. Hè. Er waren nog flapperende, omgestikte mouwtjes. En ik heb dat zien zo 2010, 2011, zo de eerste toepassingen in lycra's die licht genoeg waren. Dus het gewicht moest naar onder, maar die toch voldoende stretch gaven om die kleding te kunnen aanpassen aan de bodyfit. En dan zijn we eigenlijk die bodyfit beginnen bewerken. En van daaruit is eigenlijk ook die hele ontwikkeling van stretchmaterialen gekomen voor de gewone wielertoerist. Daarvoor was dat 100% polyester. En de introductie van die lichtere lycra's, 10-11% lycra in een kledingstuk, heeft ervoor gezorgd dat we dat ook veel nauw aansluitender konden maken. Natuurlijk, 2010-2011 is de hele opkomst van de aerodynamica. Ik denk toch wel voor een stuk, zeker in het tijdrijden, ook getriggerd door Tony Martin op dat moment. En er zijn een aantal mensen die dat weten, maar voor 2011 wordt Tony Martin wereldkampioen in Kopenhagen. En we waren natuurlijk blij, want wij hadden zogezegd de pakken geleverd totdat we de foto's in close-up zagen en zagen dat het toch niet onze pakken waren.
Okay.
En dat was wel was bij ons ook wel een kantelpunt. Hè. We hadden toen op dat moment nog een beetje een tagline superior cycling wear, superior triathlon wear. Hè. We hadden zo...
Ja.
Maar eigenlijk, als je ernaar keek, was dat niet meer zo superior. Dat was niet, we waren niet mee op een bepaald moment. Hè. En dan hebben we een aantal investeringen gedaan van mensen die echt wel aerodynamica konden binnenbrengen. En die katalysator van Tony Martin, die ons confronteerde met het feit dat we niet mee waren, betekende dat we op dat moment ook wel naar de Duitse federatie konden zeggen, kijk, maar we hebben een contract, je moet verplicht met ons werken. En hebben zij natuurlijk VES, het German Institute of Sports, die volledig ten dienste staat van de Olympische sporten, mee in de balans gegooid om samen met ons de ontwikkeling te doen, hun kennis aan boord te brengen, onze kennis bij te brengen. En dan samen met leveranciers echt wel heel veel windtunneltesten in Dresden gaan doen rond basis aerodynamica van pakken.
Ja.
En dat is voor mij zo'n kantelpunt geweest, waar dat wij ook hebben gezegd van kijk, nu gaan we, ik heb dat niet alleen gedaan, hè, dat is altijd een team gebeuren, van we gaan onze tagline superior gaan we eraf gooien, we gaan voor speedwear. Londen 2012 voor speedwear, we make you faster.
Ja.
En dat is eigenlijk wel een leuke differentiator geworden in de beginjaren 2011, 2012, 2013. Ingegeven door Tony Martin, die ons toch met de neus op de feiten gedrukt
heeft. Ja, ja.
En nadien zijn we natuurlijk daarin verder doorgegroeid. We hebben de pakken geleverd van Sky. We hebben heel veel private label projecten gedaan, waar dat we weer terug konden leren. Maar ook terug konden een stuk die innovatie in dat product duwen. Wat ik dan in de loop van iets later, 2004 tot 2010, zie, is vooral thermodynamica. Hè. Zorgen voor niet alleen aerodynamische kleding, hè, maar ook een stuk de comfortkleding ontwikkelen die de renner ook beter maakt, doordat ze in betere condities konden trainen.
Okay.
Op de rollen of buiten in winterse condities. Ja, dus dat ziet je zo tussen 2004 en 2010. En nu ziet je voor mij aerodynamica level 2 ziet je opkomen. En dat zijn echt wel de geweven stoffen die we zien binnenkomen. Ja. Je hebt in principe heb je heel veel breisels die qua gewicht hoger zijn en qua duurzaamheid beter. Maar je ziet nu heel veel geweven stoffen in het peloton komen. En we hebben dat ook mee geïntroduceerd met... Waar dat je eigenlijk heel customized je spacers kunt gaan voorzien in wat voor zelfs bepaalde renners meer aerodynamica geeft dan anderen.
Ah, okay.
Dus je kunt zelfs gaan in je tijdrit pakken en zelfs je roadrace pakken zo specifiek gaan ontwikkelen dat je eigenlijk op maat gemaakte stoffen gaat produceren voor bepaalde toppers.
Ah, okay.
En dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de ontwikkeling van het tijdritpak van Filippo Ganna voor zijn wereldtourrecord.
Ja.
Dan hebben wij gewoon stoffen op zijn maat gaan ontwikkelen, samen natuurlijk met experts die dan in verschillende windtunnels gingen confirmatie zoeken van.
Ja, ja. Dat heeft dan te maken met in die houding, in die aerodynamische houding, dat op sommige plekken de airflow eigenlijk beter of slechter glijdt al naar gelang het materiaal dat je op die plek gebruikt.
Plus ook vorm. Hè? Hoe zit je op de fiets? Heb je met een rechte rug, met een gebogen rug?
Ah, ja, oké. Okay.
Zelfs, wij weten dat bepaalde parcours van WK's bijvoorbeeld een andere stofsamenstelling zouden kunnen gebruiken.
Ah, okay.
Omdat de gemiddelde snelheid hoger of lager liggen.
Ja, ja.
Dus een verschil tussen dames en heren. Op de piste, de verschillende disciplines hebben ook verschillende vormen van pakken, eigenlijk, waar dat de patroonvorm anders zit. ze gaan er echt wel heel vaak heel gedetailleerd in de voorbereiding van zo'n
pack. Dat kan zelfs eigenlijk al schillen van renner per renner. Hè? Ja. Het kan zijn dat pak A het snelste is voor renner A, maar pak B voor renner B dan weer sneller is. Dat is ook weer afhankelijk van houding en dergelijke.
Dus het
snelste pak, je kunt eigenlijk de snelste stoffen.
Ja.
Dus wij krijgen heel dikwijls zo van, maar we hebben het pak van BioRacer getest en het was minder snel. Of het was sneller. Maar dat komt heel vaak omdat het heel moeilijk is om dezelfde condities te reproduceren. Plus ook dat het per renner, per luchtvochtigheid, temperatuur, heeft allemaal impact op wat sneller is op een bepaald moment. Dus een heel complexe materie, maar de marges zijn wel heel klein geworden.
Ik
weet de tijd dat wij Sky deden, 2013, 14, 15, als private label voor op dat moment Rafa. Ja, toen zei het team van jullie pak was een minuut sneller dan wat we eigenlijk als standaard kregen van op een tijdrit van een uur. Ja, dus dat is echt wel gigantisch.
Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Jij je gepersonaliseerd aeropak al klaar, Arne?
Ik heb geen tijdritambities dit jaar, maar ik heb het ook wel zien evolueren als ik kijk naar 11, 12, 13 jaar geleden als we zijn gestart met de samenwerking. Het gamma waarvoor dat we toen kozen was eigenlijk een vrij basic gamma. Ook omdat we het heel toegankelijk wouden maken en eigenlijk de meest toegankelijke zaken inkochten toen voor de leden, om het zo te zeggen. En als we gaan kijken naar de evolutie die onze keuzes hebben doormaakt, dan zitten we ook nu meer met een aero-lijn, met de Epic-lijn waarvoor we gekozen hebben, wat de high-performance-lijn is, die ook veel gecentreerder zit. Als ik dan naar de lengte van de mouwtjes ga kijken, van de misschien iets lossere, dat waren toen al de Lycra-mouwtjes, de eerste truitjes dat we hebben besteld toen. Maar dat is nu aero-stof geworden. En ook bij de nieuwe truitjes eigenlijk zijn dat eigenlijk aero-mouwtjes, maar ook de langere lengte.
Ja.
Wat dat trouwens heel fijn is, als je dan op stage gaat, dan kun je lijntjes ook direct showen. Als je gewoon t-shirt aan doet, dan zie je heel duidelijk. En dat is ook wel een trigger van mensen. En eigenlijk ook een trigger om mee te gaan op Winter Escape.
Ja.
Want altijd lijntjes gegarandeerd.
Absoluut. Je kunt in april al showen met je lijntjes eigenlijk.
Absoluut.
Ja, absoluut. Zeker.
Dus we hebben daar zeker ook
dat is misschien ook nog wel als Kopenhagen voor mij als bedrijf, voor ons als bedrijf, maar voor mij als manager een kantelpunt was op vlak van aerodynamica. Dan speelde dat op twee vlakken. De eerste vlak was natuurlijk tijdrijden, in your face, van Tony Martin. En het tweede vlak was natuurlijk de Engelse nationale ploeg, die ook met tijdritpakken een wegrit hadden gedaan en er zakken op hadden gestikt. En dat was zo de eerste keer dat de roadracepakken werden gelanceerd. Okay. En dachten van, oei, gaat dat ook daar al zijn ingang vinden? Ja, en nu zie je eigenlijk al bij aspiranten en juniors en de jeugd.
Het sprintpak is de standaard.
Het sprintpak is de standaard eigenlijk. Dat heeft er ook wel voor gezorgd dat we daar ook op moesten blijven investeren.
Nou, ik moet zeggen, op dat vlak bij Gravonde renners, alleen bij onze renners, er zijn er die met het sprintpak rijden. Ja. Want we hebben eigenlijk een sprintpak met vier zakken, omdat het dubbele zakken zijn achteraan. Maar de meesten kiezen daar nog voor klassieke bib-shirt combinatie.
Inderdaad.
Zeg maar een vraag, als we het hebben over innovatie, we hebben een trend richting aero gezien. Vandaag de dag, zeker met hetgeen dat er de afgelopen weken is gebeurd, ik heb ook een aantal filmpjes zien passeren. Safety, veiligheid, in welke mate zijn jullie daarmee bezig? Het verbeteren eigenlijk van...
We zijn er denk ik al, onze eerste broek met valbescherming gaat dan minstens 10 jaar oud zijn, denk ik. Ja. Dus dat was eigenlijk... Ja, we hebben eerst met... het was daarvoor al werkte... want we maken ook schaatskleding. Misschien nog heel even terug naar de historiek te gaan. Als je zegt van, welke soort kleding doen jullie? Ik zeg altijd met een boutade, we doen alleen sporten, geen spelletjes. Dat staat ook in mijn presentatie zo. Dat is ook een beetje een gimmick naar Peter Kroonen, die onze voorzitter van de Raad van Bestuur is. Dat heeft hier effectief in die periode van 2011-12 op tafel gelegen. Van kijk, moeten we gaan diversifiëren? Omdat we productietechnisch, volleybal, voetbal, alle teamsporten waar de sublimatie bij komt te kijken, zouden we kunnen doen. We hebben de technieken, we hebben het proces, we zouden het kunnen doen. Maar heel snel tot de conclusie gekomen dat dat niet past bij onze waarde passie. Dus ik heb wel wat passie voor voetbal, maar eigenlijk bij het basisidee dat we alleen producten willen maken waarbij dat de performance van het product het verschil kan maken tussen winnen en verliezen. Ja, waar dat atleet toch minstens het voordeel van het product kan voelen. En een van die productgamma's is schaatskleding. En in de schaatskleding ben je verplicht in de massastart en de shorttrack om voldoende bescherming te bieden aan de atleten. Snijbescherming. Ja. Omdat die messen waar dat die mee op het ijs staan vlijmscherp zijn. Ja. En zeker met impact zijn er al verschillende doden gevallen in het verleden die aders doorgesneden hebben bij valpartijen. En dan moet je natuurlijk weer op zoek gaan naar een stof die stretcht, hè, want die willen ook aerodynamisch zijn, die comfortabel is, die ademend is en die de snijvastheid van cut level 3 van de 5 heeft, minstens.
Okay.
En dan hebben we heel lang gewerkt met zo'n bruinachtige stof die ook in de brandprotectie wordt een brandweerpakken wordt gebruikt, maar die weinig stretch is. En dan zijn we bij DSM terechtgekomen die Dyneema hebben ontwikkeld. Dat is eigenlijk een vezel die heel, heel sterk is, wordt gebruikt voor handschoenen voor vleeswerkende industrie, wordt gebruikt voor koorden te maken voor scheepswerven. Hè? Dus eigenlijk om boten aan te meren. Mm-hmm.
Ik ken de stof van de fietsschoenen. Bij mijn fietsschoenen komt die stof ook voor.
Ja. En die stof hebben we dan samen met onze leveranciers ontwikkeld om eigenlijk die snijvastheid in de pakken te krijgen.
Okay.
Natuurlijk, de volgende vraag was mensen, de atleten die op de piste trainden, hè, die heel vaak valpartijen hebben waar dat er dikke splinters uit het hout springen. Ja. Dat kon er ook voor helpen. En natuurlijk, samen met DSM, eerst als bedrijf, maar dan dien als ploeg, hebben we dan een heel gamma ontwikkeld die ervoor zorgde dat je eigenlijk ofwel met een dubbellaags ofwel met een enkellaags kleding kon maken. Het probleem is één, het is ongelooflijk duur. Dat is een factor 20, denk ik, een pure basiskostprijs van de stoffen. En dus dat is bijna niet te commercialiseren. Twee is, de smeltpunt is 120, 130 graden, dus je kunt heel moeilijk bedrukken. En dus je kunt niet de flexibiliteit erin houden die je nodig hebt om echt koerskledij te maken. En drie is, omwille van het financiële plaatje, zijn er heel beperkt aantal mensen die de fiets opstappen en zeggen, ik ga me beschermen tegen een valpartij, omdat iedereen op de fiets stapt met het idee, ik ga niet vallen.
Ja, klopt.
En als het dan toch gebeurt, dan is shit, we hebben pech gehad. En dat is een beetje de crux van de hele veiligheidsdiscussie, is van wie gaat wat verplichten? Hè? En als het verplicht wordt, dan zal er wel een bepaalde evolutie ontstaan. De airbagbroek is ook zo eentje die niet bij ons ontwikkeld is. We hebben wel meegewerkt aan de prototyping.
Ja.
Maar houdt voor mij veel meer steek, denk ik, dan alle andere oplossingen die een beetje naar voren geschoven worden. Omdat het iets is wat technologisch kan. Het is pas op het moment dat het systeem een val detecteert, dat hij eigenlijk de ballon gaat opblazen. Ja. Plus je kunt hem ook snel terug aflaten. Dus je kunt verder koersen als het niet erg genoeg is. Maar dat gaat volgens mij een beetje de trigger zijn om naar de toekomst toe meer over veiligheid te kunnen ontwikkelen. Maar dan blijft nog altijd het probleem voor ons als merk dat de commerciële payback van zo'n investering is er eigenlijk niet. Want de gemiddelde wielertoerist gaat niet fietsen met het idee van vallen. Dus natuurlijk in het peloton zijn er natuurlijk is het kans dat je valt veel groter dan.
Ja. Maar er is ook een tijd geweest dat we allemaal, alleen wij misschien niet meer, maar dat we allemaal zonder helm de fiets opstapten en zelfs gingen koersen, gingen racen.
Ja, absoluut.
Dus ik denk dat dat allemaal zijn tijd zal nodig hebben en dat profpeloton ook daar weer de trend gaat zetten. Dus,
was een beetje like in de Formule 1, ABS en dat soort toepassingen zijn ook allemaal vanuit de Formule 1 in alle auto's terechtgekomen.
Ja, inderdaad.
En we leggen niet alle verantwoordelijkheid bij jullie als kledijleverancier, zeker niet. Maar veiligheid is ook binnen ons kringen en binnen het Gravondo-wereld. Ja, we hebben meer dan 300 leden en het is bijna wekelijks dat er berichtjes binnenkomen van, niet van valpartijen, maar van valpartijen met wel serieuze gevolgen.
Ja.
En dat is daardoor niet altijd door racen, door
zeker
iemand die een fout is, kunnen kleine domme dingen zijn, een voorwiel dat wegschuift, waardoor dat iemand een bekkenbreuk oploopt. Dus ja, in die zin kijken wij ook wel uit naar een aantal zaken die de veiligheid kunnen verbeteren.
Mensen die met hun Garmin bezig zijn, of over verkeersdrempels rijden.
Ja, dat is een ander topic. Maar dat had te maken met het smodderweer in België, niet met mijn Garmin.
Maar qua schuurbestendigheid, hè, want je hebt bij val heb je twee dingen. Je hebt eigenlijk je impact, maar dat kun je alleen maar met een kussen of met een bepaalde schelp of met iets hards oplossen. Maar de schuurbestendigheid van wat je bijvoorbeeld bij Wout zag op zijn rug toen hem gevallen was. Ja. Ja, we hebben in de tijd van toen we de kleding van DSM deden, zijn er verschillende valpartijen geregistreerd. En die hadden eigenlijk quasi geen schuurwonden. Puur door een baselayer te dragen met Dyneema in. Dat was kapot. Hè? Dat moest je weggooien. Maar dat was ook wel heel weinig krassen op de rug. Dus het werkt wel echt. Maar het moet mentaal natuurlijk in de geest geraken.
Ja, klopt. Ja,
want ik moet wel zeggen, we hebben ook een aantal valpartijen gehad waar een aantal mensen echt serieuze schaafwonden opliepen. Maar die konden gewoon die bip terug opnieuw gebruiken, want die had wel een impact gehad, maar je zag het eigenlijk bijna niet.
Dat is soms heel bizar.
Dat eigenlijk die stof wel eigenlijk gewoon onbeschadigd bleef.
Oké. Laten we vooral proberen zo weinig mogelijk te vallen.
Absoluut.
Ja. Dat is een basis.
Zeg, Sepp, jij spreekt veel met andere renners binnen het Fondo-team, maar ook profploegen. Wat zijn daar zoal de noden of de vragen van dat type renners naar kledij toe?
Het is niet zozeer dat ik veel met profrenners in contact ben, maar ik krijg wel regelmatig mails inderdaad van de renners van Grand Fondo Team. We kunnen heel uiteenlopende zaken zijn, maar we merken natuurlijk wel kledij die gewoon juist zit, maar ook vooral een beetje mee is met de mode, zeg maar. Eigenlijk Arne juist aanhaalt met de mouwtjes, dat die een bepaalde lengte moeten hebben, dan merken we wel...
Eigenlijk een bepaalde kleur.
Kan ook. Nee, maar...
Roos was het toch?
Magenta.
Nee, dat kunnen heel uiteenlopende vragen zijn. De ene renner heeft de andere vragen dan een andere renner. Het kan een beetje van alles zijn. Maar zeker met betrekking voor profrenners. Gek genoeg eigenlijk zijn de profrenners over het algemeen. Die werken dan met kledijverantwoordelijken. Zowel binnen de federaties als de profploegen. En hetgene wat de verantwoordelijke beslist, wordt gedaan.
Ah ja, oké.
Dus de renners zelf hebben daar eigenlijk relatief weinig op in te brengen. Natuurlijk, als we gaan kijken naar een Wout van Aert, een Remco Evenepoel, die kunnen al iets meer vragen.
Ja. Dat snap ik.
Evenepoel is bijvoorbeeld gekend dat hem, zeker als hij zijn tijdritten gaat rijden, dat hij met redelijk korte mouwen rijdt.
Ah ja.
Terwijl eigenlijk de trend meer met langere mouwen is.
Ja.
Langere, korte mouwen. Dus je begrijpt wat ik wil zeggen.
Ja.
Maar over het algemeen, als we bijvoorbeeld naar UNOX gaan kijken, inderdaad, Belgian Cycling, de Duitse Bond, die bestaan komen bij ons binnen. Dat is eigenlijk gewoon allemaal mooi gebundeld. Daar zijn natuurlijk wel wat specifieke elementen bij. Zeker voor de pisterrenners en de tijdrijders, dat zijn eigenlijk altijd op maat gemaakte pakken. Dus via individuele patronen, die worden helemaal opgemeten. Alles wordt daar juist gezet, zodat het zo aerodynamisch mogelijk is. Want dat is wel een belangrijke natuurlijk.
Ja. Sommige pistiers geraken gewoon niet in een standaard confectiemaat. Misschien een Robert Fusterman of in Duitsland, de echte sprinters. Ja. Dat zijn eigenlijk halve bodybuilders proberen aerodynamisch te kleden.
Nee, dus dat loopt eigenlijk vrij vlot. Maar we krijgen natuurlijk wel regelmatig de vraag voor wat specialetjes, zeg maar. Ja. Maar het valt eigenlijk allemaal heel goed mee. Het valt zeer goed te managen.
Oké. Heb je een idee wat de populairste items zijn bij onze Grand Fondo team?
Het klassieke truitje en de broek. Ja, de standaard items, zou ik zeggen. Als we echt gaan kijken naar de items die Grand Fondo team op de webshop aanbieden.
Aha.
Hetgene wat jullie eigenlijk een beetje speciaal hebben, is het feit dat er enkele private label items, noemen wij dat. Dat zijn eigenlijk items die wij in de tijd specifiek ontworpen hebben voor profrenners. Met onze samenwerking met Ineos bijvoorbeeld nog. Arne heeft al lang gevraagd achter een bepaald type body dat we eigenlijk niet in ons gamma hadden.
Ja.
Dat hadden wij toen enkel specifiek voor Ineos. En dat mocht toen niet gebruikt worden. Of niet gebruikt. Het was gewoon zo specifiek gemaakt op echt profwielrenners. Vaak mensen van 1,80 meter, maar die toch in een XS zitten. Dus die fit is heel anders. Okay. Dat kun je eigenlijk niet commercieel gaan verkopen. Ja. Tenzij je die fit wat gaat aanpassen.
Ja.
En na lange aandringen heeft Arne dan toch zijn zin gekregen. En hebben we... Terecht weliswaar, de bodies die jullie momenteel op de webshop hebben, de zomer- en winterbody, aangeboden. En dat is dus eigenlijk een item dat initieel eerst bestond in de prof-omgeving. En dat ze weggevonden heeft naar de custom kledij.
Cool, okay.
Maar dat is een beetje het proces wat Danny juist ook kort heeft aangehaald. Wij zijn een innovatief bedrijf, of we willen innoveren. Wij testen veel uit. Dat wordt eigenlijk bijna altijd in een profomgeving getest. Mm-hmm. En vandaar zijpelt dat door naar onze gewone teamwear. Dat is natuurlijk leuk dat we op die manier de gewone wielrenner, zeg maar, ook gewoon met zulke kledij kunnen laten rijden.
Dat is het bij ons. Dus wij draaien pak 35 miljoen euro omzet.
Ja.
En 95% is custom made. We maken 12.000 designs per jaar. Clubs en teams die gemiddeld om de 2-3 jaar van design veranderen.
Ja.
En de continuïteit van ons gamma op vlak van pasvorm en vlak van de manier hoe dat binnenkomt, dat is bij ons eentje die we heel goed moeten managen. En in het verleden, toen we kleiner waren, dan durfden we alles wat sneller wat risico pakken. En we probeerden dan links en rechts wat te testen en in het proces te duwen. Waardoor dat je toch al eens vaak op een counter liep. En dus het loslaten van een nieuw product gaan maar binnen een bepaalde range. Ja, dat is nu echt wel eentje die high maintenance en een hele hoge controle nood heeft.
Uh-huh.
Om niet als het moment dat we live gaan met, ik denk dat we 35 of 40 verkoopsmensen hebben. Ja, als die alle 35 beginnen verkopen en je hebt dan 35 keer, dat creëert een potentiële exponentiële shit, noem ik dat al.
Ja.
En dat moeten we vermijden. Dus daarom dat we ook vanuit die ontwikkeling van Ineos hebben we heel goed gedefinieerd wat willen we nu doordragen en wat willen we nu eigenlijk... want je hebt eigenlijk twee bewegingen. Je hebt ons basisgamma, we noemen dat Ride. En dat is eigenlijk een basistrui, een basisbroek, die ook wel gebruikt wordt om wat grotere events en meer zo een publiciteitsproduct.
Ja.
We staan daar technisch achter qua kwaliteit.
Aha.
Maar het is niet wat de Grand Fondo renner gemiddeld zal appreciëren als product.
Ja.
We gaan dan naar de Iconline. Dat is in de breedte gebruik toe te passen voor alle wielertoeristenclubs die er zijn. Ja. Van jong naar oud. Dus daar hebben we ons gamma in gevonden. En dan hebben we onze Epiclijn die we willen ontwikkelen. Dat is ook een herontwikkeling die we gaan doen naar de toekomst toe. Met daarnaast eigenlijk de raceversie daarvan. Want natuurlijk, als je de wielerfanaten die wat geld willen spenderen aan hun kleding, die wilt je meepakken naar een hoger gamma, maar die passen waarschijnlijk niet in die race ontwikkelde kleding. Hè, omdat die qua pasvorm veel extremer gaan. Die mouwen zijn te lang en die in een dikkere buik, die past daar niet meer in. En dan creëer je daar weer een hele hoop problemen. Dus we willen eigenlijk upsellen naar onze Epiclijn, maar dan eigenlijk parallel daarnaast binnen die Epiclijn een raceversie gaan maken.
Ja.
Die technisch qua producten en qua stoffen samenstelling doet wat die moet doen. Waar dat we uit kunnen bewijzen komt uit Ineos en Uno X en Belgian Cycling Development. En dan kun je dat ook beter en makkelijker in een extremere pasvorm positioneren.
Ja,
en we hebben dat toch nodig om die pro tour teams en private label pro tours en de nationale ploegen te gaan beleven. Dus dat is eigenlijk de driehoek die we nu aan het maken zijn, die we eigenlijk in de loop van dit jaar willen afronden qua testomgeving. En dan gaan we dan onder andere ook Grand Fondo team daar proberen heel gericht mee te beleveren om die eerste feedback te krijgen, om daaruit te leren. Om dan eigenlijk in de loop van 2025 commercieel volledig klaar te kunnen hebben naar de breedte van de markt.
Ja, oké.
Dat is ook iets wat ik zelf geleerd heb door de groei en altijd proberen proactief dingen te doen.
Ja.
En dan af en toe ook een keer een stapje terug moet zetten en zeggen, kijk, we gaan zorgen dat we eerst dat we niet te veel risico lopen in wat we uitrollen.
Ja.
Dat is toch ook wel een belangrijk gegeven in het traject van het ontwikkelen van een bepaald product.
Ja, want kunnen ons eens door zo'n productontwikkeling nooit ze dan niet? Hoe gaat dat in zijn werk? Je vangt dingen op, vermoed ik, van die profploeg, van die renners die zeggen dat of dat, of we willen daarop focussen, of jullie komen zelf mee nieuwe ideeën.
Je hebt natuurlijk de volumes die je nodig hebt om dedicated stoffen te hebben, zijn redelijk groot. En dus op het moment dat je naar de leverancier gaat en zegt, kijk, we willen alles voor ons dedicated hebben, buiten de heel grote merken en dan nog maar voor een bepaald aantal artikelen, kun je tegen een leverancier zeggen, exclusiviteit. En op het moment dat je exclusiviteit wilt hebben op iets, dan moet je echt wel commitments afgeven.
Mm-hmm.
En daarvoor is ons stoffenportfolio wat wij moeten voeren, we spreken over, denk ik, 150, 160 verschillende kwaliteiten die wij moeten in stand houden om ons heel gamma te kunnen leveren. Dat is gewoon utopisch. Mm-hmm. Je kunt dat niet. Je kunt een aantal items eruit pakken en zeggen, kijk, daar gaan we op focussen, die gaan we proberen exclusief te maken, iets meer betalen. Maar dan is het ook voor ons. Maar dus de aanbreng van nieuwe stoffen komt heel fel uit de textielindustrie. Gelukkig is dat een Europese textielindustrie. Hè. Dus heel veel merken die op China werken hè, voor collecties, die kopen ook evengoed hun stoffen nog in Italië en Italië, Zwitserland en Spanje zijn zowat de grote leveranciers. Omdat die leveranciers zich doorheen de jaren gespecialiseerd hebben in technisch textiel in de sportindustrie. Waar dat de volumes eigenlijk relatief klein zijn als je dat vergelijkt met t-shirtproductie en de massaproducties die vanuit de doos te komen. En daardoor moet je goede keuzes maken van bepaalde stoffen. Maar wij hebben dan nog eens de complexiteit dat we altijd gaan bedrukken. Dus wij vertrekken van stoffen die bedrukbaar zijn met sublimatietechniek. En dat betekent dat je eigenlijk toch 210 graden kunnen absorberen. Die vezel gaat open, de inkt verdampt eigenlijk in de vezel en gaat dan terugsluiten. Dat is eigenlijk de productietechniek van sublimatie. Daarnaast zie je ondertussen ook al een aantal ploegen die terug omgeschakeld zijn naar flexdruk. Ja, dat is eigenlijk een soort, ofwel met siliconendruk, ofwel met een soort DTF-druk op broeken. Wij staan er niet achter omwille van een aantal redenen. Eén is, dat gaat altijd los. Dat is niet of het losgaat, is eerder wanneer het losgaat. Ja, ja. Zeker bij veel wasbeurten. En we weten toch dat heel veel mensen die ons producten gebruiken toch meerdere keren per week hun kleding wassen. Zeker. Ja. Plus, wij weten ook dat het gevoel van zo'n kleding dragen in heel warme omstandigheden. Ja, dat is folie die vele malen warmer wordt dan eigenlijk de broek en koelt ook niet af. Waardoor dat je toch ook heel vaak zweetvorming gaat krijgen rond die bedrukking van die stoffen. En je gaat opnieuw de stretch van die broek limiteren als je de grote vlakken op gaat transfereren. Ja, dat is een evolutie die gaande is. We zijn daar ook naar nieuwe technieken aan het zoeken om die bedrukking wel flexibel te maken, hè, qua stretch. Maar sublimatie is qua comfort nog altijd een van de beste vormen die er zijn. En dus dat traject van development, dat heeft tijd nodig. Dat is patroonontwikkeling, dat is zorgen dat die printfiles gemaakt kunnen worden. Ja. Hè, zoals je daar iets opzet, dat er ook mooi eruit komt op het eind van die product. En je moet het ook nog eens optimaal mogelijk maken. Ja. Leercurven en confectie. En dus een product heeft gemiddeld toch wel minstens 12 maanden nodig om eigenlijk op een punt te komen dat je het kunt loslaten.
Ja.
Bij ons komt dan nog fitting sets, zorgen mensen kunnen passen. Bijkomende complexiteit.
Ja. En naar testing dan van prototype tot het uiteindelijke product. Waar doe je dat intern? Spreek je daar ook die profs voor aan?
We hebben natuurlijk de stoftesten, abrasietesten, je hebt de martendeeltest, je hebt de stretchtesten, waarmee je eigenlijk je vertaling van je patroon kunt maken. En dan kun je zeggen, kijk, als je stof x% meer stretcht, dan kun je patroon ook makkelijker gaan corrigeren op de aangepaste stretch. Natuurlijk, heel vaak krijg je van je leveranciers soort sample producties die op kleine installaties zijn gemaakt. Op het moment dat je dan naar een grote productie gaat, moet je opnieuw zorgen dat de parameters hetzelfde zijn, zodat je geen pasvorm-issue krijgt of geen kwaliteits-issue. Ja, ja. Dus dat is ook weer een redelijk intensief traject, vooraleer dat iedereen comfort heeft bij een nieuw product.
Ja.
En natuurlijk, veldtesten bij clubs, dat is ook een hele belangrijke, maar dat is ook heel vaak een subjectieve.
Ja.
Ja, want je geeft iets en zegt, probeer dat, wat vind je ervan? Ja. Dat is een hele subjectieve. We hebben, bijvoorbeeld om de wavepad te zeggen, hebben we intern ooit een test gedaan waar iedereen dezelfde zeem had gekregen.
Ja.
En dus iedereen had de gemaskeerdezelfde zeem gekregen.
Ja.
En geef eens feedback. Ja, die feedback wat je kreeg was
zo
uiteenlopend. Je zei, maar ik vind die beter dan die. Ja, maar het was dezelfde, snap je?
Maar ik denk sowieso dat custom kledij, iedereen heeft zijn eigen pasvorm en zijn eigen voorkeuren.
Ja, ja.
Ook met welke kledij heb je al gereden? Welke kledij was in het verleden? Naar welke kledij ging je voorkeur uit?
Ja.
En ik denk dat dat net ergens de sterkte van de samenwerking is die we hebben. We hebben een historiek van de laatste, als team zijnde, de laatste 12, 13 jaar dat we samenwerken. En in die periode hebben wij eigenlijk ook altijd alleen maar BioRacer-producten gebruikt. En hebben wij ook kunnen vergelijken tussen de items van BioRacer. En ik denk dat daar ook een beetje het verschil zit tussen ons als team qua feedback en de profs. Ik weet hoe dat het in die ploegen eraan toe gaat. Inderdaad, er zijn mensen verantwoordelijk. En als renners feedback geven, ga al snel de commentaar komen van presteer eerst maar een keer. En dan zullen we wel kijken ofwel je opmerkingen over die kledij of wat dan ook, of wat die terecht zijn en of dat we daar werk moeten van maken. Natuurlijk, de toppers, die zullen altijd feedback blijven geven en nuttige feedback naar jullie. Maar bij ons in team zitten meer dan 300 toppers en wij behandelen ook iedereen als een topper zijn. En we staan ook open voor die feedback. En we merken dat ook, dat eigenlijk er heel veel persoonlijke voorkeuren zijn die dat wij dan moeten proberen te filteren naar een gemeenschappelijke deler. En vroeger deden wij ook verschillende gamma's. De Icon deden wij langs de Epic, omdat we enerzijds een instapversie wouden hebben, maar waar dat we dan regelmatig wat problemen mee zagen, omdat die niet de ideale fit hadden. En dan de high-performance-lijn, die nu eigenlijk standaard bij ons is. En dat is pas sinds verleden jaar dat we Epic standaard hebben gemaakt bij ons, omdat we zagen dat die het beste aansloot bij de noden die dat onze leden hadden. Ja. Maar ook een logistiek aspect, want dat hebben we hier nog niet benoemd, maar naast ontwikkeling van het kledij en kiezen van uw ideaal artikel, om het zo te zeggen, en van uw perfecte design, zit er ook een heel logistiek proces achter die kledij van elke club. En ik denk dat elke kledijvoorzitter of elke kledijverantwoordelijke van de club wel weet waarover we praten. Dat het echt wel iets heel complex kan zijn. Ja. En dat is bij ons niet anders geweest. En ook op dat vlak hebben wij een hele evolutie doorgemaakt van de simpele mails waar we gewoon een aantal items en een aantal aantallen oplijsten naar een intern systeem. En we zitten nu eigenlijk op een webshop systeem met BioRacer. Ja.
Maar ik denk ook wel complexiteit van jullie team in die zin dat teams zijn eigenlijk in hoofdzaak regio gebonden. Mm-hmm. Terwijl jullie zitten over heel het land. Ja. Dat maakt het natuurlijk weer een extra uitdaging. In tegenstelling tot bij bepaalde clubs levert je eigenlijk alles aan één club af. Of niet met individuele pakketten. Meestal wel natuurlijk. Maar bij jullie ligt dat iets moeilijker, omdat jullie over heel het land zitten. Dus dat zijn ook wel de dingen waar je over moet nadenken. Hoe je dat goed gaat implementeren. Zodoende dat eigenlijk iedereen tijdig en correct zijn pakket krijgt natuurlijk. Ja,
klopt. En dat klopt, we hebben leden uit heel het land. En mijn standaard insteek was altijd van, het is niet omdat je niet in Limburg of in Zonhoven woont, dat je niet dezelfde voordelen kunt hebben als iemand die in Limburg is, logistiek gezien. Dus vandaar dat wij ook met een aantal gratis afhaalpunten hebben gewerkt altijd doorheen het hele land, waar iedereen eigenlijk gratis zijn kleren kon afhalen. Maar laat ons zeggen dat er ook de keuze was voor gewoon via de webshop direct te leveren bij de leden thuis. En we hebben eigenlijk nu beslist van standaard voor die optie te kiezen. En dat is gewoon misschien ook een beetje een kronkel in mijn kop. Ik kom uit medical devices, traceability is heel belangrijk. Als er iets misliep met de aflever van kledij, was het net die kledij die ergens moest afgehaald worden of... En we wisten niet, dikwijls wisten we niet of dat het er al lag, of dat het al was opgehaald. Ja. Of dat dan, als er zaken waren waar wij werk mee hadden, qua opvolging, was het met die afhaalpunten. Ook fysiek werk, de mensen die ophaalpunten beheren, die moesten ook altijd die pakjes managen. Bij ons thuis ook. Ik denk dat ze in de straat al een paar keer hebben gedacht dat we deelden in iets. Mensen, het is BioRacer-kledij, zoek er niks achter. Dus bij ons wordt er ook gewoon permanent gestopt in de straat om af te halen uit de bakjes. Ja, ja. Maar iemand moet dat klaarleggen. En nu is gewoon standaard webshopbestellingen bij ons, gaan standaard naar het thuisadres. Als er dan iets misloopt, kunnen we het goed nakijken. Ja. Dus ook op dat vlak hebben we een hele evolutie meegemaakt.
Dat is bij ons als bedrijf, als je een stuk die innovatie wat we doen, heeft natuurlijk heel, heel veel in product gezeten, en proces. En zorgen dat we die 12.000 designs per jaar opgemiddeld tussen de 4, 6, 8 weken kunnen leveren, afhankelijk van de periode. Maar zit ook heel sterk in de IT-component die we hebben in het leven geroepen en nog steeds aan het ontwikkelen zijn, om eigenlijk die clubs hun eigen webplatform te geven, waar dat ze met budgetten kunnen werken, waar dat ze flexibele afleveringen kunnen organiseren, waar dat die intake van de order minder administratief is. Want ik moet een kat een kat noemen, de club zoals dat we die vroeger kenden met een voorzitter en een penningmeester en een materiaalmeester, en dat waren meestal diegenen die in groep C of D niet meer mee konden, die dan op een bepaald moment eigenlijk toch nog bij de club
een
bleven.
Taakje kregen.
Maar dat is voorbij. Hè? De mensen fietsen tot een 80ste, 90ste. En dan moet het effect van de e-bikes nog komen. Hè? Er gaan mensen bij zijn die nooit meer stoppen met fietsen. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. En waardoor dat wij een stuk clubs moeten ontzorgen van het logistieke, administratieve afrekenverhaal. Hè. Mensen kunnen dan bij ons krijgen een budget, die factuur gaat naar de club. Maar de budgetoveren die ze willen zelf spenderen, ze willen ook nog winterkleding en een extra broek hebben, weet ik allemaal.
Ja, ja.
Dan rekenen ze rechtstreeks met ons af en daar hoeft niemand meer tussen te komen.
Ja.
En dat is ook het niveau waar we willen doortrekken. En ja, ik moet zeggen, er zijn sommige landen waar dat wij verkopen, waar dat 100% op die manier wordt verkocht. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een heel comfortabele administratieve positie waar dat we in zitten.
Ja, zeker. Tijdsefficiënt. Ik herinner mij zo heel vroeger nog, dan had je zo één pasmoment in de club en dan moest je zo een keer gaan passen, dan moest je kleren bestellen.
Ja, dan kwam je letterlijk bierkaartjes bij. Ja, voilà, staat op bierkaartjes waar dat op stond, Janneke Pierke.
Exact, exact, ja.
En dan moesten wij de puzzel maar proberen bij elkaar te passen.
Ja, inderdaad. En dan nu als gebruiker van het platform ook super handig. Je ziet gewoon direct heel het gamma in de juiste kleuren. Hè? Magenta en design, andere.
Ja.
Ja, ja, voilà, inderdaad. Dus je kunt heel makkelijk kiezen, bestellen en opvolgen. Dus,
ja. We hebben inderdaad in de webshop gekozen om inderdaad een standaard gamma te hebben qua type items, Epic. Qua aantal items hebben we ook een beetje gerationaliseerd, om het zo te zeggen. Maar we hebben wel gekozen voor kleurenvariatie. We hebben ons 2024-25 zomerdesign, hè, dat we de Cosmos hebben weggepikt.
Zeker.
We hebben ook gewoon een winterdesign vrij neutraal. Dus ook die Nautica kleur, dat is eigenlijk vrij sec. Dat is voor de remmers die het liever wat sec houden.
Ja.
Maar we hebben ook die magenta kleur gekozen. Heel bewust om op te vallen. Niet gewoon in het peloton, maar ook vooral in het verkeer.
Ja.
En dat is echt wel, dat is de hoofdreden. En we merken dat ook. Als je dat aandoet in het verkeer, je valt gewoon op.
Ja.
Niet door je lichtje, maar ook door je kledij. En dat is voor ons wel een hele belangrijke, want we hebben het al over veiligheid gehad. En veiligheid in het verkeer, ja, daar kunnen we eigenlijk niet genoeg voor doen om het nog veiliger te maken. En dat heeft daar ook zeker aan bijgedragen.
Wat de algemene feedback was met betrekking tot magenta, maar ik herinner mij precies in de eerste bestelronde dat er toch meer magenta is aangekocht geweest dan de Nautica kleur.
Maar dat is omdat Arne in mijn podcast altijd zo lyrisch is over die magenta dingen dat iedereen dat
begint te bestellen. Ik ben er ook al fan van, moet ik bekennen. Ja.
Maar
het springt eruit.
Dat is evolutietheorie en ik weet dat toen dat ik die hier aankondigde en zei we gaan er gewoon vol voor magenta gaan.
Ja.
En de aankondigde dan, dat Sepp zei, ja, het is gewaagd, maar ja, het is wel knap. En hij dacht van, ja, dat gaat niet verkocht worden.
Ja, ja.
Maar inderdaad, heel veel leden hebben voor die kleur gekozen, omdat ze het ook wel mooi vinden, bij het feit dat het opvalt.
Ja, ja.
En ik wou wel de kleur is waar je voor of tegen bent.
Daar wou ik eigenlijk toe komen. Er zijn er veel die tegen zijn, maar die moeten ook die evolutie doormaken. Ja. Als we binnen drie à vijf jaar hier zitten, dan kijken wij neer op magenta, want dan zitten wij weer een fase verder.
Ja, ja.
Dus al die mensen, en vooral de mannen, die zeggen van, heb je dat ook voor mannen? Hè? Als ze die kledij zien, van, zij rustig, zij kalm. Ik heb ook ooit in de kledijwinkel gestaan, waar ik alles wou passen, maar niks aan roos was.
Ja.
Met deze kledij gaat dat hetzelfde zijn. En onze leden, ja, die zijn al die fase voorbij, want inderdaad, het is populairder als een neutrale Nautica, de winterkledij. Dus,
ik ben nog niet gezwicht, maar ik moet zeggen, ik ga er meer aan gewend.
Moet je erover nadenken.
Nu,
het zal wel mooi passen bij de blos op je wang.
Ik neem het mee in overweging.
Straks kijk ik de bestellingen na en dan verwacht uw naam.
Dat is goed.
Ja, want als je nog iets hebt, we hebben eigenlijk een basisbestelling die dat we doen, die bij het lidmaatschap van onze leden hoort. Mm-hmm. Maar die webshop maakt dat leden een heel jaar bij ons kunnen bestellen. Wij splitsen dat op. We kijken een beetje hoeveel dat er binnenkomt. Op dit moment zitten we aan een frequentie van om de 14 dagen dat er zaken afgerond worden. En dan 4 tot 6 weken later hebben onze leden die kledij. En dat is het principe. En wij hebben op dit moment zelf geen stok niet meer. Luister even, clubvoorzitters, we hebben geen stok. Ik heb terug een garage en daar staat geen clubkledij niet meer in, maar sportvoeding op dit moment. Dus daar zijn we nog een oplossing aan het voor zoeken. Maar in ieder geval, het systeem maakt dat wij enkel nog een beetje stok van zomertruitjes hebben. En dat gedeelte nemen we wel mee na uitstappen, maar de rest is puur webshop. Omwille van het feit dat onze leden uit heel Vlaanderen zijn, doen wij ook geen passessies meer. We hebben ja, eigenlijk beperkt op het aantal items, maar moesten wij pas sessies moeten doen voor alle items die in onze webshop staan, dat is onmogelijk. Ja. En ja, dan nog eens ertoe komen dat iedereen zijn maat nog weet. En ook weet wat zijn winterfiguur is en zijn zomerfiguur. Het is onmogelijk. Dus ons principe is gewoon online bestellen. Bestaande leden kennen hun maten, kennen ook hun evolutie in maten en van hun lichaam ook. Nieuwe leden, die moeten daar ontdekken. Maar daar hebben we eigenlijk een gratis omruilsysteem. En wij zitten er echt niet mee in als nieuwe leden dan beseffen dat ze na een stage toch 3 kilo zijn afgevallen en toch in die een 2 of die een 1 kunnen. Ja. In mijn geval, ik ben ook een maatje moeten naar beneden gaan al ondertussen.
Goed.
Dus dat is altijd fijn als je dat...
Ja, zeker.
Dus ik denk dat we dezelfde maat hebben ondertussen.
Is dat?
Nee, maar ik wil maar zeggen van maten, dat is ook zoiets, dat is heel persoonlijk. Mm, en als ik kijk naar het type renner zou hebben en de figuren en de vragen die sommige mensen stellen, ik ken mijn eigen figuur en ik ken mijn eigen maten. En er zijn sommige mensen die 2 keer zo slank zijn als mij, misschien wel dezelfde lengte, mm-hmm. en die wel naar dezelfde maten als mij zouden gaan. Maar dat is ook persoonlijke voorkeur soms.
Zeker.
En we adviseren daar. En een van de beste adviezen die ik ooit heb gehad bij BioRacer is, als een zeem in je broek niet goed zit, dan heb je waarschijnlijk ook een te grote broek aan.
Ja.
En dat zie ik ook wel bij veel remmers, dat ze denken van, ik ben groot, dus ik heb een grote broek nodig. Maar het is niet omdat je lang bent dat je een grote broek nodig hebt.
Ja.
Dus je zeem moet echt wel goed zitten. En dat is het laatste van mijn promopraatje voor de samenwerking met BioRacer. We hebben dit jaar een nieuwe Epic broek gekregen.
Ja.
En we hebben super feedback daarop gekregen. Qua fit, qua design.
Zeker.
Natuurlijk, we hebben topdesigners. Dus,
exact.
Ja. Maar ook een nieuwe Wavesteam. Dat we geïntroduceerd hebben eind verleden jaar. Mm-hmm. En dat pakketje maakt dat we heel goede feedback hebben over die nieuwe Epic broek met het Wavesteam.
Ja, zeker. Daar kan ik mee aansluiten.
Als we het toch over die broek hebben. Ik had er straks eigenlijk aangehaald het feit dat wij proberen te innoveren. Enerzijds vanuit een profomgeving naar de gewone team, zoals wij dat dan noemen. De huidige Epic broek, zoals die geleverd is bij onder andere Gran Fondo team, dat is eigenlijk een broek die initieel enkel bij Ineos bestond. In de zoektocht naar nieuwe stoffen, naar een nieuwe fit, zijn we uiteindelijk op die Lycra stof uitgekomen. Hebben die voor een breder publiek beschikbaar gemaakt, dus voor Gran Fondo team.
Ja.
En gelijk Arne zegt, de feedback die we daar eigenlijk van krijgen is top.
Ja.
Het is niet meer de klassieke leg gripper, dus eigenlijk de anti-slipband aan de onderkant met daar traditioneel een naad op. Omdat dat de rekbaarheid een beetje beperkt, zeg maar. Zeker als je dan wat dikkere benen hebt, kan dat eventueel wat nadelig zijn of wat vervelend zitten. Voor alle duidelijkheid, 90% van...
Zo'n worstjes effect, vind ik.
Ja, een beetje wel.
Initieel is het concept van de Epic Book is eigenlijk voor dames ontwikkeld.
Okay.
Omdat dames natuurlijk... de gemiddelde, want ik spreek dan over gemiddels, die een spiermassa in hun bovenbenen is vaak onvoldoende om eigenlijk dat sausage effect die naad te niet te doen. En vandaar dat toen de vraag is gekomen, we willen een stof hebben waar dat eigenlijk de leg gripper geïntegreerd is.
Okay.
We willen geen broek hebben waar dat de leg gripper geprint wordt met siliconen. We willen effectief naar een meer huidvriendelijke oplossing gaan. Mm-hmm. Omdat we wel uit ervaring hadden dat pure siliconen bij een aantal mensen toch wel wat allergische reacties met zich meebracht. Plus, het verkleeft ook heel vaak als je het dan moet wassen. Zijn we eigenlijk tot de oplossing gekomen waarbij dat de Lycra, de Lycra is eigenlijk niet meer of niet minder dan elastiek. Een hele dunne elastiek die niet breekt. Die hebben we eigenlijk naar de buitenkant laten komen in het weefproces.
Okay.
Is die naar de buitenkant gekomen, waardoor dat die zorgt voor de natuurlijke anti-slip, waardoor dat die broek niet omhoog kruipt als je aan het fietsen bent.
Okay.
En zo is eigenlijk die Epic broek ontwikkeld vanuit de visie die wij vanuit development hadden en die we dan ook bij onze leveranciers hebben kunnen laten maken.
Okay.
De missing link is daar nog dezelfde oplossing voor ook onze winterbip. De winterversie, Tempest-versie, korte broek, de Roubaix-versie.
Van vroeger,
En dat is nog, dat is eigenlijk nog de missing link. Maar daar zijn we ook weer een stuk volume gebonden, omdat natuurlijk heel veel mensen niet kiezen voor een Roubaix-korte broek. Terwijl ik dat wel bijvoorbeeld altijd doe, korte broek Roubaix met beenstukken.
Ja. Nou,
Maar dan overschakelen naar een lange broek, waardoor dat die functie van die handenslip natuurlijk okay. wegvalt.
Ja, een heel populair item bij ons, bij de beachracers. Dus als er volume nodig is, kunnen we daar wel helpen. Want ja, we hebben het sowieso gevraagd om terug aan het gamma toe te voegen. Ja. Dus ik kan bevestigen, hè, die nieuwe beeps blijven heel goed zitten. Ik zou nu mijn lijntjes kunnen tonen. Want die zijn heel strak.
Dus,
En we hebben ook de plusversie standaard in ons gamma zitten. Ja. Dat wil zeggen de iets langere, korte broek. En ja, die wordt, ik denk als we de verhouding gaan zien, dat we op dit moment evenveel lange broeken verkopen als gewone standaardmaat van broek.
Ja, ja. Ja.
En de lengte is eigenlijk echt oké, want bij sommige lange broeken gaan die bijna tot boven de knie en tot in de knieholte. En eigenlijk is die lengte van die lange broeken... Is
ja, van de langere pijpen bedoel je?
Langere pijpen, ja.
De plusversie noemen.
Ja, de plus, zoals wij ze noemen.
Ik werk mij in het jargon.
Ja.
Oké. Ik vroeg mij nog af, want Danny zei daarnet, ja, het is heel veel custom dat we doen. Niet elke club heeft, vermoed ik, zo'n prachtig grafisch talent als Arne in zijn club. Werken jullie daar dan samen met die ploegen om tot een design te komen? Of hebben jullie designers die dat die ploegen helpen? Of stel ik wil een custom design?
We maken 12.000 designs. Gelukkig en hopelijk moeten ze niet alle keren van een wit blad vertrekken. Ja. Want dat zou natuurlijk niet haalbaar zijn.
Ja.
Nu, een belangrijk team lijkt Grand Fondo met exposure en met toch een bepaalde visie.
Mm-hmm.
Ja, dan spenderen we graag wel wat meer tijd in het maken van samples en testen. Maar au fond, ik denk dat wij in minder dan 2% van de gevallen effectief overgaan naar een pre-productie sample.
Oh, ja, okay.
Dus de meeste clubs beslissen op basis van aangeleverde kleuren, logo's. Op een scherm. Daar hebben we ook wel in geïnvesteerd om dat visueel goed genoeg in elkaar te steken, dat de mensen direct kunnen zien van oké, zo gaat eruit.
Eigenlijk een 3D-vorm, hè. Kunnen zij een eigen shirt of broek of jasje kunnen zij bekijken.
Dus dat designproces van die 12.000 is er eentje waar dat er een briefing moet zijn, waar dat de logo's moeten aangeleverd worden, waar dat er dan een eerste versie gemaakt wordt. En gemiddeld zitten we toch op 3-4 versies per design. Dus dat betekent dat er heel veel rework in het proces zit.
Ja.
Dus dat moeten we goed in elkaar steken. Wat doen we daar om dat goed te begeleiden? Is natuurlijk intake van de sales rep om proberen te begrijpen wat ze mooi vinden. Dat is belangrijk. Ja, tegenwoordig Pinterest en Instagram moodboards en zo verder zijn interessant om info door te krijgen van wat vind ik mooi. Maar het wordt wel complexer, omdat de groepjes kleiner worden. Dus de wielertouristenclubs met 25 logo's, daar is weinig eer te halen in het designproces. Ja, die logo's moeten er goed op staan, want die sponsors gaan de factuur betalen. Maar we zien dat wel veranderen naar meer custom. Mm-hmm. Waar dat clubjes, kleinere groepen, WhatsApp-groepen samen gaan fietsen en eigenlijk een mooie identiteit willen creëren.
Ja.
En daar zitten we natuurlijk met een heel grote database van pak 50.000 designs die we ooit gemaakt hebben. Ja. Die we eigenlijk kunnen vaak hergebruiken, kleuren aanpassen, andere logo's erop. Het mag niet altijd van een wit blad vertrekken zijn, want dan was het economisch
totaal tuurlijk, ja, inderdaad.
En daar slagen we er nu toch in om we maken nu gemiddeld 500 designs per week, denk ik. Om dat toch om een relatief goed tempo erdoor te krijgen.
Ja,
Mike is eigenlijk de...
Ik wou absoluut niet dat we zijn naam vermelden, maar bij deze Mike, de designer van...
Merci, Mike.
Het fijne met Grand Fondo team. Arne kent Mike ook goed, of werkt er ook goed mee samen. Arne die kan eigenlijk heel goed geen afgewerkt design afleveren, maar wel een soort sfeer creëren of zeggen, kijk, het moet zus, het moet zo.
Ja.
Maar onze designers, want we hebben wel degelijk onze eigen designers, die kunnen evengoed van een wit blad vertrekken. Die kunnen zeggen, kijk, we hebben die en die kleur, maak er iets van. Of het kan echt al volledig op voorhand uitgemaakt zijn. Dan moeten wij eigenlijk enkel kijken of het productietechnisch voor ons haalbaar is. Dat is ook wel iets wat we vaak zien. Onze designers die zijn natuurlijk ook wel de eerste filter om te zien of iets al dan niet mogelijk is. Ja. Je kunt het mooiste design ter wereld maken. Maar het moet producttechnisch ook mogelijk zijn om te maken. Tuurlijk. En dan hebben we het bijvoorbeeld over bepaalde lijnen die over heel het lichaam doorlopen. Ja. Zo'n trui dat bestaat uit verschillende delen. Die lijnen die moeten dan ook wel in één lijn doorlopen. Dus dat is soms wel een moeilijkheid, maar daarin zitten de designers. Eerste feedback die zij dan kunnen geven naar de klant toe. Dus dat is natuurlijk ook wel een belangrijke.
En ik denk een heel moeilijk proces om wat er eigenlijk in het hoofd van één, de verantwoordelijke van een club, maar dikwijls krijgt hij ook feedback van heel veel mensen. En is dat dikwijls ook met geweer tegen het hoofd van zorg zeker dat die kleur is of dat design is en dat het top is. Om dat eigenlijk om te zetten in echte truitje, dat je in je handen krijgt en dat je zegt, wow, dit is het. En dat is een heel proces en dat blijft ook voor ons elk jaar opnieuw. We gaan nu 2 jaar met hetzelfde design rijden. Maar dat is eigenlijk een heel moeilijk proces om dat voor jezelf al goed te hebben. En ik ben daar het centrale aanspreekpunt voor Grand Fondo Team. Op dit moment nog. In de toekomst zullen we wel kijken. Maar ik heb ook heel bewust tot één centraal punt gehouden, want hoe meer meningen. Als we morgen een poll doen, dat is klassiek ook in clubs, dan hebben ze 2 of 3 designs en dan gaan ze een poll doen om te vragen van welk moet het nu worden.
Ja, en vaak krijg je dan zo'n samengevoegde consensusoplossing. Voilà. À la Belgique.
Voilà. Dus dan
zijn Belgisch en dan krijg je zo'n mishmatch van dingen die eigenlijk niet bij elkaar
van die 2 of 3 keuzes of de 2 beste keuzes. Maar
komen er soms clubs langs of bedrijven met 2, 3, 4 mensen om samen aan het design te werken. Dat is dan wel fijn met Grand Fondo Team. Dat is 1 persoon die dat bepaalt. Dan moet je rekening houden met 1 mening. Of jij kunt dan een beetje de filter spelen. Van de stem van de meerderheid, zeg maar.
De shit op mij ook, van alle opmerkingen van de zaken die wel of niet goed zijn.
Maar het is soms wel een uitdaging voor de designers natuurlijk.
Dus als ik het goed begrijp, in een Grand Fondo Team wordt het roze verkocht als Magento. Dus.
Magenta is het.
Magenta,
ja.
Dat is ook een oplossing natuurlijk.
Er is een hashtag We Are Magenta in het leven.
Er zijn mensen die op stage gaan, wij gaan op winter. Escape.
Ja. Maar dus, ik vind het meer dan geslaagd.
Hij wil een magenta truitje.
Ik moet eerst terug in Grand Fondo conditie geraken ooit.
Maar ik zal daar eens een bestelling ook wel eens ontvangen zijn. Al 2 die ik mag noteren.
Ja, voilà. 2 bestellingen, ja. Voor af te sluiten misschien nog een aantal concrete tips naar onze Grand Fondo leden of Grand Fondo renners in het algemeen. Ik was aan het denken, het weer is vaak een heel bepalende factor, zeker in België, voor wat dat je aantrekt om te gaan fietsen.
En terwijl klettert het hier van de regen. En ik hoor een donder ook ondertussen.
Ja.
En het is al donker.
Ik haal mijn inspiratie ergens. Ja. Het kan allerhande richtingen uit in België. Van gaande van heel koud weer in de winter tot kletterende regen en onweer naar misschien ook wel heel warm. Jullie hebben voor elk type weer wel een oplossing, maar wat zijn voor jullie zo de must-haves dat elke Grand Fondo renner in zijn kleerkast?
Voor mij is dat ontegensprekelijk een zomerbody, een gileken.
Ja, snap ik. Ja.
Misschien wel het meest onderschatte item in de kleerkast, om de heel simpele reden dat ik doe het eigenlijk bijna altijd aan. Ik kom ook altijd met de fiets naar het werk, dus vaak is het als ik 's ochtends naar het werk fiets wat kouder, dan doe ik dat aan. Als ik dan 's avonds naar huis moet, dan kan ik dat uitdoen. Ik steek dat weg in mijn achterzak.
Ja, klopt.
Het grote nadeel wat je bijvoorbeeld hebt met dikkere jassen, is op het moment dat je te warm hebt, kun je je rits openzetten om wat afkoeling te hebben. Maar meer ook niet. Dat krijg je niet weggestopt in je achterzak. Ja, je kunt proberen, maar dat gaat niet lukken. Dus daarom is voor mij zo een gileken echt wel een misschien onderschat, maar wel essentieel onderdeel van...
Plus ook in de bergen, waar we toch vaak zitten.
Absoluut.
Ideaal voor tijdens de afdalingen zelfs. Dan is het prachtig weer in de zomer. In de afdaling toch vaak heel welkom om bij te hebben.
Ideaal wat ons betreft een zomerwindstopper met windblok van voor... Ja. Nets van achter, 3 volwaardige zakjes, een super hoge kraag ook, hoge kraag.
Een paar armstukken.
Wat blieft?
Een paar armstukken.
Een paar armstukken daarbij. En we hebben ook een winterwindstopper, zoals wij hem noemen, maar het is eigenlijk meer tussenseizoen. En dat is dan een iets dikkere windstopper, dus iets meer windblok vooraan. van achter een volwaardige Tempest-stof en ook drie achterzakken. Uh-huh. En als je die twee windstoppers hebt en die dan gaat combineren met je zomertruitjes, ik heb eigenlijk heel de winter met die twee windstoppers kunnen rijden.
Ja, op, klopt.
De winter escapes.
Ja, exact. In Spanje kun je daar heel erg door mee
variëren. Als het in Spanje slecht is, neem je de winterwindstopper. Als het in Spanje goed is, neem je de zomerwindstopper.
Klopt, klopt. Ja. Nee, absoluut. Ja, ik volg. Voor u dan niet? Welk item moeten we zeker?
Aero-overschoenen.
Aero-overschoenen, ja, voor de aero-gains.
Nee. Ik heb een aantal wintervesten, maar ik kan me niet meer indenken dat ik dat nog aangehad heb. Zelfs bij vriestemperaturen een winterondergoed.
Ja,
Tempest lange mouw body erover en een paar goede handschoenen. En natuurlijk een Tempest broek. Maar dat is wat mijn configuratie in de winter.
Ja.
En in de zomer bordetje en armstukken, dat is altijd zoiets wat ik toch meestal meepak. Uh-huh. Om zelfs als het dan een keer regent, dat je dan toch nog thuis geraakt. Dus dat is een beetje de configuratie.
Ja, okay.
En die armstukken hebben we ook, de Tempest winterarmstukken die dat we gebruiken en die dat bedrukt zijn. Maar er zijn veel leden die liefhebbers, die eigenlijk verkiezen. Stratos, de zomerarmstukken zijn eigenlijk dunne Stratos, waterafstotende stof, maar vrij dun en ook heel compact. Op te rollen ook. Zelfs als je het gewoon over je polsen oprolt, is dat maar een heel dun
rolletje. Ken ik nog niet zelfs.
Ja, dus die staan nu ook standaard bij ons in het gamma.
Oké, komt bij op de bestelling.
Ik noteer het.
En voor u, Arne, wat zijn uw must-have items buiten uw twee windstoppers? En uw armstukken?
Nee, het is eigenlijk een tip naar de leden toe die dikwijls aan het zoeken zijn van welke items en als ik op stage ga, ga ik genoeg kledij hebben. Ik koop eigenlijk elk jaar 3 setjes van het design van dat jaar, zomersetjes. Daar kunt u dit jaar 2 jaar mee doen eigenlijk. En dan hoef je niet te kiezen. Voor mij is het simpel. Ik rijd een hele jaar in Grafondoeten nu. Ja. Je zult mij nooit, ik zeg nooit, maar... zelden in een andere tenue zien en dan is het leven simpeler.
Ja, klopt. Dus, klopt. Ja, dat is waar. Ik ben persoonlijk een fan van een Tempest met korte mouw.
Ja.
Omdat je dan, dat is zo ideaal als zo nog een beetje kouder is, met armstukken gecombineerd, of dan kun je armstukken dan uitdoen. En ook zo waterafstotend, dus als het dan zo wat wisselvallig weer is, dan kun je toch nog gewoon blijven fietsen. Eigenlijk,
ja. Ik heb er thuis ook eentje, ik gebruik hem ook wel... Al regelmatig, moet ik zeggen.
Ja, ik had er eentje, maar pas niet mee. Oei.
Te warm gewassen. 10 kilo geleden.
Oké. Nee, goeie tip. Van regen gesproken trouwens. Hoe kleden we ons best voor regen? Is er alternatieven voor de klassieke regenvest? Of?
Regen is een heel moeilijk thema. Als je vertrekt in regen en je weet van oké, het gaat de ganse dag van dat zijn, dan heb ik goede ervaring met de Cayman.
Ja.
En dus die echt wel ook isolerend werkt. Ja. Je gaat nooit helemaal droog blijven, zeker niet als je high intensity gaat rijden of wedstrijden doen. Als het echt... zou kunnen regenen en je moet iets meepakken wat packable is, hè, dus wat je in je achterzak kunt steken, dan heb ik wel heel veel geloof in onze Stormy die er zit aan te komen. Dat is eentje die we nu...
Hij staat al op de webshop.
Ja, dat is ook een toepassing die sublimeerbaar is, hè, want heel vaak zijn goede regenjassen niet bedrukbaar.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een vereiste voor binnen een bepaalde teams te kunnen leren. Dus daar hebben we vanuit UnoX en destijds ook vanuit Ineos goede feedback.
Ja.
En staat nu klaar om eigenlijk uitgerold te worden.
Okay. Ja, ventilatie is daar vaak het probleem, denk ik. Hè.
Dat is de eeuwige trade-off. Ja, dus ofwel maak je hem ventileren onder de armen. Ofwel maak je hem helemaal dicht, waardoor dat hij soms een beetje een bollig gevoel geeft.
Ja,
zeker als er wat wind in waait langs de bovenkant.
Ja.
Dus dat is een hele belangrijke trade-off.
Ja.
Maar iets wat perfect... waterdicht is, dan gaat waarschijnlijk niet ademen.
Ja.
Iets wat te veel ademt, gaat niet perfect waterdicht zijn. Dus dan heb je daar weer.
En daarbij komt ook nog de uitdaging natuurlijk om. Je kunt iets waterdicht hebben wat enigszins ademt, maar vanuit ons standpunt, wij moeten het ook nog kunnen bedrukken in de kleuren van het team. Dus het moet ook nog sublimeerbaar zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is nog een extra factor die daarbij komt kijken. Maar zoals Dani juist aanhaalt, de Stormy jacket die eraan zit te komen. Ik heb hem zelf nog weliswaar in de testfase.
Aha.
De fit is ongelooflijk. En het houdt regen eigenlijk echt heel goed buiten.
Ah, ja, okay.
Dus daar verwacht ik eigenlijk ook wel veel.
Plus dan nog eens de complexiteit over. Van ja, het moet nauw aansluitend zijn, het mag niet flapperen. Het moet aan de armen wijd genoeg zijn, maar het mag ook weer niet te wijd zijn. Ze moeten hem tijdens de wedstrijd kunnen aan- en uit doen. Dus dat zijn allemaal zo'n factoren die bepaalde limieten leggen op wat er mogelijk is technisch in de ontwikkeling.
Ja, inderdaad. Je ziet dus er allemaal die zenuw sukkelen en met zijn eigen vestje te doen in de koers. Ja. Oké, okay, maar laat ons hopen dat we die niet te veel nodig gaan hebben.
Maar ik zie toch, ik kijk uit naar de levering van de eerste
Stormy
Jack is 2.0 is dan zeker, die bedrukt zijn.
Ja.
En als ons standaard design, het blauwe design meevalt, dan gaan we direct ook een magenta-item lanceren.
Zeker. Ik kan niet wachten.
Ja, als het
niet
regent, moet je nog meer opvallen.
Ja,
dus,
ja. Dat is wel waar. Dat is waar. Ja, inderdaad. Inderdaad. Oké. Okay. Nee, top. Bedankt, jongens. Ik vond het super nuttig.
Bedankt voor de uitnodiging.
Met plezier. Volgens onze Gravondo-teamleden trouwens van Meesap.
Zeker.
Ja, dus
zeker.
Geen te moeilijke klanten?
Die hebben veel vragen, maar dat hebben alle klanten.
Ah, ja, okay.
Nu, Arne doet daar heel goed zijn best in om zoveel mogelijk te filteren. Want vaak... Als ik een mail krijg en Arne staat mee in de mailing, heeft hij al geantwoord voordat ik kan antwoorden.
Ah, kijk. Ja.
Dus ook bedankt daarvoor, Arne. Maar de vaakst voorkomende vraag die we krijgen natuurlijk is, waar is mijn bestelling?
Ah, ja, oké.
Okay. Mensen bestellen, kijken dan natuurlijk uit naar hun kledij.
Zeker.
Begrijpelijk. Mensen willen hun kledij zo snel mogelijk ontvangen, dus daar proberen wij ook altijd zo concreet mogelijk op te antwoorden. Dus nee, geen klachten van
mijn kant. Dat is ook belangrijk om te weten in wat we doen custom. We vragen dikwijls van sustainability. En ik zeg altijd, onze sustainability zit in wat we doen. Wij maken custom-made kleding die op maat gemaakt wordt, op vraag van, op bestelling. Dus we hebben in principe geen stok.
Okay.
Maar dat betekent dat we wel onze weken nodig hebben om na afsluiten van een bepaalde periode die productie te kunnen doen. En vaak heb je, zeker in de My Beerace omgeving, klanten die vandaag bestellen en morgen aan de telefoon hangen van ik heb mijn pakketje nog niet gehad.
Okay,
een beetje de bol.com generatie.
Ja, inderdaad.
Maar goed,
ja.
Met een simpele uitleg zeg ik, kijk, wij doen dat op mass customization noemen ze dat, op maat en MTM, made to order. Dan krijg je dat wel uitgelegd. Dan zijn mensen wel bereid om te wachten. En wij zitten natuurlijk niet met de onhebbelijkheid van stok, want dat is iets wat niemand graag heeft.
Klopt. Nee,
als ik even in de praktijk ga kijken dit jaar, ik heb het net de parameters nagekeken. Ze scoren dit jaar heel goed. Want we hebben eigenlijk overal 6 weken gezet qua dingen. En in de drukste periode was dat 6 weken. Het is meestal binnen de 4 weken dat de orders klaar zijn om verzonden te worden. Dus het gaat heel vlot op dat vlak.
Ja. Maar in de minder drukke periode, dus oktober, november, december... laten wij soms orders staan, niet van Gravondo-team, maar van clubs waarvan we weten, als we nu, want dat leveren op 2 weken, of soms sneller. Ja, als we dan op 2 weken leveren, in maart gaan die ook zeggen, ja, maar vorige keer was 2 weken, en nu duurt het 6 weken.
De verwachting is niet verkeerd.
Maar au fond is onze capaciteit, zijn mensen die met hun handen iets in elkaar moeten stikken. En natuurlijk kan je die in bepaalde periode wat meer belasten en krijg je door meer input, krijg je ook meer output. Hè? Want dat is des mensen. Maar het is natuurlijk, het heeft zijn limieten. Zeker als we de kwaliteit willen bewaken van ons confectie, dan moeten wij zorgen dat we de mensen tijd genoeg geven om dat werk nog tientallen jaren te kunnen blijven doen. Natuurlijk.
Tuurlijk. Ja, inderdaad. Ja.
En dat geldt voor ons ook. Hebben we al zoveel jaren een samenwerking. En natuurlijk hebben we ook wel eens aan de andere kant van de Haag gekeken en daar zag het gras ook heel groen.
Ja.
Maar er is een reden dat we altijd bij Bioracer zijn gebleven. We hebben eigenlijk een heel fijn partnership dat is gegroeid met het team. En je kunt altijd eens veranderen en kijken wat het daar geeft. We hebben dat niet gedaan, heel bewust. En als ik terugkijk, ben ik daar heel blij om, want dat maakt ook dat we impact hebben op de zaken die dat we samen doen.
Zeker.
Dat we ook heel goed weten waarmee dat we bezig zijn. Mm-hmm. En het is een custom gegeven, fouten worden er altijd gemaakt als er mensen zijn.
Tuurlijk.
Maar door die ervaring kun je dat beperken. Dat is net hetzelfde als antwoorden op vragen. Door de ervaring kunnen we heel snel daarop inspelen en is het eigenlijk het aantal vragen beperkt. En ook op de vraag van waar is mijn pakje? Daar gaan we nog oplossingen verzinnen. Dat nog iets transparanter is van als ik op die en datum heb besteld, is het die levering. Mm-hmm. En die levering zal ongeveer ja. op die termijn worden verwacht. We communiceren dat al, maar we moeten dat ook op individueel niveau nog wat fine-tunen. Ja, dus,
inderdaad. Oké, okay. Op nog vele jaren samen dan?
Ja, wat BioRacer en Graf van de Team betreft. Ik ben op pensioen. Dus,
ja, zeker. Nee, oké. Okay. Goed, dan gaan we afsluiten, jongens. Heel erg bedankt om mee aan te sluiten. Heel erg bedankt, Arjen, ook om mee af te zakken. En dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Abonneer op onze podcastkanalen. En bekijk ook zeker ons YouTube-kanaal om al onze avonturen te volgen. Tot binnenkort!